Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Vanmorgen zal de dienst in het teken staan van de Bijbelleesweek, die deze week zal worden gehouden. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de gezondheidszorg door de Stichting Woord en Daad. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor de heer Dirk van Inge in Wolfhezen. Voor mevrouw Van Ravenstein van Estrik aan Oldersjacobstraat 21, die voor revalidatie in Vrijthof de Tiel verblijft. Voor mevrouw Van den Berg van Os, Bonengaafseweg 54 in Siependaal in Tiel. Voor mevrouw Van den Brenk Vink, Lindenhoflaan 3A. Die in het ziekenhuis voor revalidatie naar zorgcentrum Balstede in Tiel is overgebracht. Mevrouw Jansen van Tuil, die tijdelijk in de Tollekamp in Wageningen verbleef, heeft een kamer in zorgcentrum Elim gekregen. Mevrouw Vermeer van Elst, Den Bogert 1, is weer thuis uit het ziekenhuis. Danken mogen met de heer en mevrouw Derksen Romein, Kleuterstraat 11, die op 25 oktober... 50 jaar getrouwd waren. Danken mogen we ook met Hans en Henny van Hout Elzenaar, bevrijdingssingel 10, die gisteren 35 jaar getrouwd waren. Ter herinnering noem ik u nog de activiteiten van deze week. Op maandagavond tot zaterdagavond om 7:15 wordt de bijeenkomst gehouden in het kader van de Bijbelleesweek. De te lezen Bijbelgedeelte kunt u vinden in de kerkbode. Woensdag is de dankdag voor gewas en arbeid. De morgendienst is gericht op de schoolkinderen en de avonddienst begint om 7:30. Donderdag is er een koffiemorgen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gecombineerd met de Bijbelleesweek en begint dan ook om 7:15. Voor foto en groet zal dominee Sonnenberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 105, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ik noem u het 5e vers van Psalm 105. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden woensdag 26 oktober op de leeftijd van 91 jaar is overleden de heer Arie van Ingen, gewoondhebbend Lindehoflaan 27. Morgenmiddag, bij Leven en Welzijn, is er de rouwdienst om 1:30 hier in het Baken, waarna aansluitend om ongeveer 2:15 de begrafenis zal plaatsvinden op de Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de Liniestraat. Gelegenheid tot condoleren is er na afloop van de begrafenis van 3 tot 3:30 in het Baken. Wij willen de bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. Zingen wij in verband hiermee met de woorden van Psalm 73, vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13 zingen wij. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 130, het eerste en het laatste vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden. En ook vers 4, hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. 1 en 4 van Psalm 130. De versen 6 en 8 van Psalm 77 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. 6 en 8 van Psalm 77. Maar nu eerst gaan wij staan voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we mogen vanmorgen als uitgeslapen mensen in de kerk zijn. We hebben een uur extra gekregen vannacht. Het is weer wintertijd geworden. En we danken u dat we in uw huis mogen vertoeven. Of thuis bij de kerkradio mogen meeluisteren met deze dienst. Ieder zo op zijn eigen plek. Ieder zo met zijn eigen gedachten. Ieder zo met van alles en nog wat ons kan bezighouden. Maar laat ons vanmorgen en vanavond opnieuw gespitst zijn op de dingen van uw woord. Dat we ons daardoor laten gezeggen, daardoor laten terechtwijzen, daardoor laten meenemen, daardoor laten onderwijzen. We danken u, o God, dat u trouw houdt en trouw blijft. Groot is uw trouw, elke dag weer opnieuw. En uw woord getuigt daarvan. We mogen daarvan zingen, we mogen daarvoor danken. Ondanks onze ontrouw, dat moeten we ook zeggen. Want als we net als net de 10 geboden hebben gehoord, dan zijn wij niet zulke mensen die geslaagde figuren zijn en voor alles keurig netjes een 10 krijgen op onze rapportlijst. In onze omgang met u, in onze omgang met onze naaste, in onze liefde tot u de Allerhoogste en onze naaste als onszelf, hebben we o zo vaak telkens weer ons doel gemist. Radicaal en finaal naast het doel geschoten. Het kwam zo vaak omdat we achteraan begonnen bij onszelf en in onszelf zijn blijven steken. Heren, we bidden van u, verlos ons van onze eigen liefde. En dat we toch leren voor het eerst of opnieuw uw liefde hebben boven alles en iedereen die ons eerst heeft lief gehad. En dat we het ontdekken. Elke keer weer dat we daarom u mogen lief hebben en de naaste als onszelf. We willen u vragen om uw zegen over deze dienst. Als we straks lezen uit uw woord en ons daarover buigen. Hier in de kerk of bij de kindernevendienst of op zondagschool. We bidden u ook voor degene die leiding geven aan de opwas. Geef ook hen in alles wat ze nodig hebben. Maar bovenal ook de kinderen en de ouders en de ouderen bij de Heer Jezus te brengen en te houden. En hem te volgen op het spoor dat hij voorop gaat, dat hij getrokken heeft. Wil ons zo bewaren voor het verkeerde. We zitten soms zo vol met onze gedachten, met dingen die ons voor de komende week bezighouden, of die ons uit de afgelopen tijd parten spelen. Neem het van ons weg en laat ons een en al oor zijn en het hart hebben, bezig te zijn met de dingen van u en van uw koninkrijk. Wij vragen het van u uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, Genesis 37, de verzen 12 tot en met 36. En dat gedeelte over Jozef die verkocht gaat worden naar Egypte is tegelijkertijd het uitgangspunt voor de preek. Ik heb voor vanmorgen geen specifieke tekst gekozen, maar in het kader van de Bijbelleesweek willen we ons in het bijzonder vanmorgen over dit gedeelte buigen. En als u dat al niet gewend was, zou ik u toch willen vragen om straks ook onder de preek uw Bijbel open te houden en bij te wijzen en bij te blijven waar we zijn. Daar zitten een aantal opmerkelijke dingen in die mooi zijn om te ontdekken en waar we iets mee kunnen. We lezen Genesis 37 vanaf vers 12 tot het einde. Eens gingen Jozefs broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef, weide je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem, zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem, ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld en de man vroeg hem, wat zoek je? En Jozef zei, ik ben op zoek naar mijn broers. Vertel me toch waar zij aan het weiden zijn. Toen zei de man, ze zijn van hier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen, laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Zij zagen hem al van ver en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden ze een listig plan tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar, zie, daar komt die meester dromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien. We zullen hem zeggen een wild dier, en we zullen zeggen een wild dier heeft hem opgegeten. En dan zullen we zien wat er van zijn dromen terecht komt. Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei, laten we hem niet om het leven brengen. Ruben zei ook tegen hen, vergiet geen bloed. Gooi hem in deze put die in de woestijn is en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen dat ze Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg, en ze namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Vervolgens gingen zij zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre, en ze waren op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zei Juda tegen zijn broers, wat hebben wij er voor baat bij als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen. Laten we niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. En zijn broers luisterden naar hem. Toen er Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put. En verkochten zij Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Ruben kwam terug bij de put. En zie, Jozef was niet in de put. Toen scheurde hij zijn kleren. Hij keerde terug naar zijn broers en zei, die jongen is er niet. En ik, waar moet ik naartoe? Toen namen ze het gewaad van Jozef, slachten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Ze stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden, dit hebben wij gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. Hij herkende het. En zei, het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rauw gewaad om zijn middel en rouwde veel dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei, voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht. Tot zover onze schriftlezing en het gedeelte dat we met elkaar willen overdenken. Voordat we dat doen, zingen we eerst uit Psalm 42, het tweede en het vijfde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht daarmee spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht, maar de Heer zal uitkomst geven? De versen 2 en 5 van Psalm 42 zingen wij. Gemeente des Heren, vorige keer stonden we stil bij Jozef en zijn dromen. En dat gedeelte dat eindigde toen met een bestraffing van zijn vader en met een stel jaloerse broers. Niet slim ook van Jacob, hebben we toen gezegd, om een van je kinderen zo voor te trekken. En daarmee de andere naar achter te duwen. En toch lijkt het erop, als we het gedeelte bezien wat we vanmorgen gelezen hebben, dat dat niet echt veranderd is. Doorgegaan is dat en niet gestopt. In vers 2 van Genesis 37 staat dat Jozef 17 jaar oud is en hij hoedt het kleinvee en hij klikt. Hij brengt kwaad gerucht over naar huis. Ja, en dan klikt het dus niet meer tussen de broers. Dat moet je ook niet doen. Dat kunnen je broers niet hebben. En begrijpelijk. En in het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, gaat Jozef niet meer mee met de kudde. Wat is dat nou? Heeft zijn vader hem gemakshalve maar achtergehouden, thuisgehouden? Denk het niet. Ik denk dat hij doorgegaan is met het voortrekken van Jozef. Want hij heeft blijkbaar een andere taak gekregen. Meer in de zin van opzicht, toezicht. En dat gaat al wat meer in de richting van die buigende, neerbuigende schoven waar Jozef van gedroomd had. Zijn broers die zijn erop uitgetrokken met de kudde en Jozef die moet gaan kijken naar de welstand van zijn broers en de kudde. Zo heeft Jacob, die Israël heet inmiddels, hem dat opgedragen. Bezie, bekijk het maar. En Jozef die gehoorzaamt aan dat woord. En dan moet hij verder mondeling verslag komen uitbrengen. Dat is wel aardig voor dat woordje welstand wat we tegenkwamen in de schriftlezing bij herhaling. Daar hebben we in het Hebreeuws een woord dat kennen we denk ik allemaal. Dat is het woordje shalom. Shalom. Dat is ook de groet waarmee men elkaar begroet in Israël. Shalom. Dat betekent vrede. Welzijn. Welstand. Maar niet alleen hoi dus. Of morgen. Shalom. En daarbij steekt men niet alleen de hand op en is men weer als schepen die langs elkaar heen varen op de Waal met elkaar gepasseerd. Nee, men stopt. En men vraagt elkaar naar elkaars welstand. Hoe gaat het met je? En dat is goed om dat te doen bij elkaar. Ook onder ons. Hoe gaat het ermee? En dan moet je geen genoegen nemen met te zeggen, ja, het gaat goed. Of, nou ja, het houdt niet over. Maar wanneer echt je welstand, je shalom ter sprake komt, dan durf je daar ook best wat tijd voor uit te trekken. Zo met elkaar. Waarbij over en weer de dingen worden uitgewisseld. We vertrouwen elkaar, elkaars welstand toe. Zonder over andere derden nog weer te gaan roddelen. Nee, hoe gaat het met u, met jou? Zo gaat het met mij. Daarom zegt Jezus ook op een gegeven moment, als hij de 70 erop uit heeft gestuurd, in Lucas 10, groet niemand onderweg. Dat klinkt heel bot. Je mag toch wel hoi zeggen. Of goeiemorgen. Tegen die of maar Jezus bedoelde, laat dat shalom zeggen niet te wijd uitlopen, niet te breedsprakig worden in dit geval, want het evangelie heeft haast, de velden zijn wit om te oogsten, arbeiders zijn er nodig. Shalom, vragen naar de welstand, gaat het nog? Nou, of Jozef daar nog aan toegekomen is om te kijken naar die welstand van de kudde en zijn broers. Hoe het Jozef vergaat, nou, dat wordt daar haast een slachtpartij. Jozef heeft keurig netjes dat woord van zijn vader gehoorzaamd. Hij is op pad gegaan en vervolgens heeft hij ook het woord gehoorzaamd van zomaar een vreemdeling onderweg. Het is goed om dat nauwkeurig te lezen ook. Er staat niet, en dat tref je soms wel eens aan in kinderbijbels, dat Jozef naar de weg vraagt. Waar moet ik heen naar mijn broer? Nee, dat staat er niet. Er staat dat deze man, zonder dat we weten hoe die heet en wie het was, die trof Jozef aan. Hij vond Jozef. Zoals de kinderen misschien wel leren bij taal op de basisschool. Jozef is hier het leidend voorwerp. Niet alleen als je de zin ontleedt, maar hij is de weg kwijt. Hij die meester dromer was, zit eigenlijk voordat hij in de put zit al een beetje in de put. Want hij weet het niet meer en een tomtom bestond er niet. En zo heeft deze onbekende man Jozef aangetroffen, die van het padje is. En dan helpt deze man Jozef op weg. Nee, niet naar Sichem moet hij moet naar Dothan toe. Dat ligt trouwens niet zo erg ver van Sichem verwijderd. En die man die had dat horen zeggen uit de mond van de broers. En dat is heel vaak zo. Als je in de Bijbel mensen tegenkomt die geen naam hebben, die verder dus onbekend zijn, dan doen ze soms de meest vreemde, wonderlijke, opzienbarende dingen. Je zou haast kunnen zeggen, achter deze anonieme man en de grote onbekende, komt de Heere God Jozef tegemoet. Via deze man loopt het wonderlijke mysterie van Gods leiding in Jozefs leven. En zo wordt deze onbekende man een schakeltje in de ketting van Gods handelen met Jozef. Want zo komt Jozef bij zijn broers. Zo komt Jozef ook in de put. Zo komt Jozef ook in de gevangenis. En zo komt Jozef ook op de troon terecht. Door deze grote onbekende komt uiteindelijk Israël in Egypte terecht. En kan God er jaren, eeuwen later hen uit het slavenhuis leiden om hen als zijn volk naar het beloofde land te brengen. Door deze onbekende man die Jozef op weg helpt, kan straks het evangelie klinken over het hoofd van de Heere Jezus Christus heen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het is dus niet Jozef hier die het voortouw neemt. Een man trof hem aan en die man is de wegwijzer voor Jozef naar zijn ondergang en naar zijn opgang. Jozef, leidend voorwerp bij de gratie van God. Het is net alsof je bepaalde omtrekken van de geschiedenissen van het leven van de Heere Jezus hier al geschilderd vindt. Het is net alsof de lijnen lopen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament in de Bijbel. En het is zaak om zo ook je Bijbel te lezen, ziende op Jezus Christus. Dan mag je elke dag weer opnieuw Gods woord voor open doen. In je huis, in de kamer, in je slaapkamer, bij dat je elke dag ook bidt. En zo vertrouwd raakt met het woord. Met het woord van God. En zo ook vertrouwd op het woord. Het woord van God. De God van het woord. Doen hoor. En als Jozef dus weer op het goede spoor is gezet, dan komt het. Zij zagen hem al van ver. En dan sta ik er eigenlijk verbaasd over al lezende in Genesis 37. Hoe snel de dingen gaan. Hoe snel een vreselijk plan wordt gesmeed. Want nu hebben ze hem. En nou zullen ze hem. En met die welstand en met die shalom, daarmee bekijkt Jozef het maar. Ja, hij heeft in feite het nakijken, want hij komt er niet meer toe om het straks zijn vader te gaan vertellen hoe het er nou mee ging. En volgens zijn vader heeft hij dit niet kunnen navertellen. Het zien van de broers van hun broertje zet bij hen alle snaren op scherp. De broers die haten Jozef. Maar geen van allen komen ze tot de conclusie dat dat verkeerd is om iemand te haten. En ze werken er dus ook niet aan om van die haat af te komen door, ja, hoe doe je dat, van je haat afkomen? Nou, door open en eerlijk eens met iemand te praten over de dingen die je hoog zitten, die je diep raken, die je gekwetst hebben misschien wel. En dat is belangrijk hoor, ook voor mij. Als ik niet praat, dan ga ik zitten malen, dan ga ik zitten denken. En mijn gedachten die vliegen alle kanten op. En ongemerkt laat ik mijn gedachten maar de vrije loop. En ik zeg verder niks en ik vraag verder ook niks. En ik onderzoek ook niks, gewoon ik haat. En zo kan de haat van de broers onbelemmerd uitgroeien tot moordlust. En dan vallen er woorden als doodslaan en in de put gooien en opeten. En we zullen eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Hij had het allemaal maar gedroomd, volgens hen. Zij laten Jozef dan wel op een uiterst hardhandige manier ontwaken uit zijn droomwereld. En dan merk je tegelijkertijd ook hoe nog steeds de verhoudingen lagen tussen die broers. Maar ook tussen de broers onderling, want ze zaten niet allemaal op dezelfde lijn. Blijkbaar Ruben, de oudste, die vindt dat doden, dat gaat te ver. Het is voor hem in de put. Om hem dan stiekem, zegt hij er niet bij, ze weer een keer uit te halen. Nou, zo doen ze het ook. En Ruben is wat dat betreft een beetje de diplomaat. De onderhandelaar. Die graag alle partijen te vriend wil houden. En liever niet zijn handen vuil maakt. En ja, wat heeft een diplomaat nodig? Dat is vaak tijd. In de hoop dat ook de tijd alle wonden heelt. En wat hen allemaal dan zo steekt, die veelvervige rok van Jozef, die wordt hem van het lijf gescheurd. En Jozef zelf gaat dus in die put, een waterput in de woestijn. Eigenlijk een vruchtbare bron waar het goed toeven is, maar er staat nadrukkelijk bijgeschreven, hij stond droog, er was geen water in die put. Alleen Jozef zit erin. Betekent ook voor Jozef dat hij niks te eten heeft, maar ook niks te drinken vindt daar. Maar dan gaat de geschiedenis verder. Het is eigenlijk te grof voor woorden en toch staat het hier opgeschreven. Boven, buiten aan de rand van die put, daar klinkt het heel gewoon en heel gewend. Heere, zegen deze spijzen. Amen. Ja, dat staat er niet, maar vervolgens zitten zij daar om de maaltijd te gebruiken. De een zijn dood is, de ander zijn brood. Hoe bestaat het, hè? Het staat er nog net niet, maar ik zou me niet verwonderd hebben als ze die veelvervige rok als tafelkleed hadden gebruikt. Maar hier blijkt wel wat kunnen mensen doortrapt crimineel zijn. Misdadig, moorddadig en ondertussen eten en drinken ze alsof er niks aan de hand is. Ze doen hun dagelijkse dingen onbegrijpelijk, onbewogen, tot bidden en danken aan toe. Je wordt ermee overspoeld in de kranten, in het nieuws. Ja, maar durf nou ook eens een blik te slaan in je eigen leven. In je eigen gaan en staan, in je eigen bestaan. Wie ben ik? Hoe doe ik het? Ten opzichte van mijn hemelse vader, ten opzichte van mijn naaste. Ben ik misschien ook wel diegene die mijn broeder, die mijn zuster afdank. Op marktplaats zet. Misschien wel op een heel nette manier. Ik heb geen boodschap aan hem. Ik heb geen boodschap aan haar. Ik heb geen boodschap van hem en van haar. Mensen doen vaak maar. En ik doe mee. Ik doe maar wat. Maar overleg en praten is er nauwelijks meer bij. En ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Oh jawel, iedereen is vandaag de dag te volgen op Hives en op Facebook en via Twitter. Dat is ook leuk. Maar elkaar echt ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. En samen ontmoetingen hebben. Rondom het woord van onze God. He, dat je daar nou gewoon eens echt de tijd voor uittrekt en prioriteit aangeeft. Het hoogste zet op je agenda betekent dat. De volle voorrang. Omdat dat ook voorrang behoeft. Wil al het andere in je leven op de goede plek komen. God en zijn dienst, die hangen er toch maar niet bij. Maar die staan bij ons toch op nummer 1. Deze week hebben we daarom ook die Bijbelleesweek. Om misschien wel om de smaak te pakken te krijgen. Om geoefend te worden. Om met elkaar over de Bijbel zelf in gesprek te zijn. Met elkaar. Het mag. Het moet. We hebben die vrijheid. En we voelen de noodzaak om God werkelijk aan het woord te laten. Hem de eer te geven. En van zijn genade te leven. En dat is dus geen leven van Heere zegen deze spijzen amen. En ondertussen rennen en roddelen we wel door. En gaan we onze eigen gang. Op een nette of op een minder nette manier. Als je van plan bent om je broeder, je zuster van de hand te doen. Om hem of haar als handelswaar te verkopen. Wat kunnen er soms rare ideeën onder het eten geboren worden. Komt een karavaan aan van Ismaëlieten. Dat is een reisgezelschap. Onderweg met kamelen die beladen zijn met specerijen en met kruiden. En ze gaan naar Egypte. En zij zijn het uiteindelijk ook die Jozef in Egypte brachten. We hebben gezien hoe dat ging. Heb je het gelezen? Jozef gaat daarbij van hand tot hand. Heb je dat gelezen van die Midianieten? Eerst zien ze die Ismaëlieten, dat zijn nakomelingen van Abraham en Hagar. En dan ineens lees ik dat daar ook Midianieten aanwezig zijn. Dat zijn nakomelingen van Abraham en Ketura. U kunt daarover lezen in Genesis 25 en verder. En die Ismaëlieten en die Midianieten die zijn aanwezig. Samen met de kleinkinderen van Abraham en Sarah. Om met elkaar die verkoop van Jozef te regelen. En ook die Midianieten hebben een rol gespeeld blijkbaar bij het vertrek van Jozef. Zij trokken en tilden Jozef uit de put en zij verkochten Jozef uiteindelijk aan de Ismaëlieten. Het staat daar heel vreemd, maar leest u het maar na. Wat kost dat? 20 zilverstukken. Dat is business. Want dat is veel te weinig. Voor een slaaf. Dat is ondergewaardeerd. 30 zilverlingen. Dat was de normale prijs voor een slaaf. En we merken ondertussen dat Juda's plan. Het plan van Ruben heeft doorkruist. Blijkbaar was Ruben er even niet toen deze handel werd gedreven. En die is dan ook volkomen van slag wanneer hij weer terugkomt. En hij weet niet waar hij het zoeken moet en waar hij hem zoeken moet. Want nu kan zijn plannetje geen doorgang meer vinden. En hij beseft heel goed de gevolgen. De gevolgen voor zijn vader, maar ook voor hemzelf. En hij is de eerste die in zak en as gaat, in rouw. Hij rouwt als over een dode met gescheurde kleren. Het is de tweede al in dat gezelschap van de broers. Die uit de kleren gaat en andere kleren aankrijgt. En straks volgt de derde, dat is vader Jacob die hetzelfde doet als Juda. Als hij die veelvervige rok overhandigd krijgt, besmeurd met bloed. En dat alles omdat die broers van hun hart een moordkuil hebben gemaakt. En niet hebben willen praten met Jozef. En zij proberen door leugen en door bedrog hun schaapjes op het droge te houden en aan het langste eind te trekken. En zij zijn bereid om als het moet over lijken te gaan. Voor wat Jozef betreft, maar ook wat hun vader aangaat. Want ze vermoeden het al, hij overleeft dit niet als hij dit te horen, dit te zien krijgt. En hij zegt dat ook zelf. Als hij die veelvervige rok thuis aangeboden krijgt. Hij trekt zelf de conclusies. Zo lezend in Genesis 37 hebben de broers niet hoeven te liegen wat er gebeurd is. Vader vult het zelf helemaal in. Maar met de conclusie Jozef is dood, stort heel zijn wereld in. En dan merken we wel dat die bijzondere betrekking tussen Israël en Jozef, vader Jacob en Jozef, enorm was. En dat dat voortrekken en het hem steeds een goed plekje in zijn hart geven, absoluut niet veranderd en niet over is. Het is wat, als zo de bedrieger, want dat was Jacob, eerst geboorterecht, schotel, linzenmoes, bedrogen wordt. En haast het leven erbij inlaat. Gelukkig wordt nog net in het laatste vers van dit hoofdstuk onthuld dat Jozef naar Egypte wordt gevoerd. Alleen dat weet Jacob natuurlijk niet. Maar een goed verstaander beseft dit lezend, er wordt als het ware een opening gegeven, hier al, in dit nare hoofdstuk Genesis 37, alsof er gezegd wil zijn, dit is het einde niet, met een Jacob in de put. Het verhaal, de geschiedenis, die gaat nog verder. Nog even over die Ismaëlieten en die Midianieten. Als de geschiedenis vervolgt in Genesis 39 vers 1, dan staat er gelijk geschreven dat de Midianieten, dan staat er dat de Ismaëlieten Jozef aan het Egyptische hof verkopen. Maar blijkbaar is er heel veel onderhandeld en gehandeld tussen al die nakomelingen van vader Abraham. Heel veel gerommel. Wat ik aan het slot van het hoofdstuk ook zie, is een stel huichelaars. Een stel huichelaars die rondom hun bedroefde vader staan, die eerst rustig de maaltijd hebben gegeten aan de rand van de put waar ze hun broer in hadden gedumpt. En nu staan ze rondom hun bedroefde vader om hem te troosten. A, ze weten beter. En B, hun troost is ongemeend. Is nogmaals bedrog. Erg is dat. Als je op deze manier omgaat met elk ander. En als je op deze manier je gezicht probeert te redden. Als je op deze manier jezelf gaande en staande probeert te houden. Als je op deze manier probeert om niet eerlijk te zijn, maar oneerlijk te blijven. De broers, ze hebben gedaan wat ze wilden, zich afgemaakt van Jozef. Maar door alles heen merk ik dat God leidt door een onbenoemde persoon. Je kunt dan weliswaar door je broers in een put geslingerd worden, waarbij ze de bedoeling hebben om je te doden. In ieder geval de dood aan je dromen te verklaren. Maar zijn dromen kwamen uit. Ze gingen in vervulling. En tegen hun wil moesten die broers daaraan meewerken. Achteraf. En ik onderstreep dat, achteraf. Kun je soms zeggen dat de periodes dat je in de put vertoefde, welke dat dan ook is, niet de slechtste hoeven te zijn. Wanneer ik merk, God is er ook. En God heeft geleid. En Hij heeft zijn woord waar gemaakt. Want Hij is werkelijk bevrijder. Hem geloof ik. Het is waar, vaak zie je dat pas achteraf. Dat God aan het werk was. En hoe. Maar om toch op die hoogte te komen en te blijven, is het zaak je telkens weer te buigen over zijn woord. En hoe langer hoe meer hem te kennen en te erkennen en lief te hebben. Amen. We gaan zingen uit Psalm 22, de versen 11 en 12. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gedier dat sterk van hoorn rondom mij heen zwiert. Mij staat naar het leven, gij die God vreest, gij alle prijst de Heer. 11 en 12 van Psalm 22. gaan u samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, u bent het die ons vanmorgen ook weer rondom uw woord hebt laten samen zijn. Uw woord dat centraal mag staan. Uw woord dat ons ook gegeven en gelaten is, jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit. En deze dagen mogen we daar in het bijzonder ook bij stilstaan als het weer hervormingsdag is. Morgen, om precies te zijn. En wat is het goed? Om ook zelf te ontdekken wat u in dat woord van u tot ons te zeggen hebt. En dan ook aan anderen daar mededeelzaam van te laten zijn. Geef, Heere God, dat we nooit uitgezocht raken in de Bijbel, maar daarin graven. En dat we er al jong mee beginnen, keer op keer. Want daarin gaat het over u en uw weg met mensen die zo wonderlijk loopt. Niet altijd over hoge hoogte en hoge bergen en gouden paleizen en prachtige straten, maar soms ook door de diepte. En ook dan zijn uw stok en uw staf er om ons te troosten en te bemoedigen. Heb dank dat we in vrijheid met uw woord mogen bezig zijn. Zegen ons daarbij, ook heel in het bijzonder in de voor ons liggende week, de Bijbelleesweek. Tegelijkertijd bidden we ook voor al die broeders en zusters die ook zo graag met uw woord bezig zijn. Voor zichzelf of samen met anderen, maar die dat niet mogen. Omdat ze daarbij gevaar voor eigen leven lopen. Ook in de put of in de kerker worden gegooid. Of naar het leven worden gestaan. Bedreigd of gevloekt, uitgescholden of ontslagen. Vaak heel ver bij ons bed vandaan. En toch bidden we u, Heere, wil ook de vervolgde christenen en de ondergrondse kerk een God van nabij zijn. En laat het maar merken dat u met uw woord en met uw geest ook hen uw weg bekend maakt. En help ons om te midden van alle weelde en luxe niet af te dwalen, maar erbij te zijn en erbij te blijven. En dat we ons richten op de dingen van u en van uw koninkrijk. Dat dat prioriteit heeft, bovenaan staat op onze lijstjes. Heere God, we bidden u, laat uw woord zo zijn loop hebben. Op een dag als vandaag in het bijzonder, vanmorgen, maar vanavond weer opnieuw. Ook dan brengt u ons weer tezamen. En geef ook dan dat we weer mogen ophoren van uw grote daden in Jezus Christus. Heere God, we vragen u, wijs met een ieder die danken en gedenken mag. Heel in het bijzonder danken we u met de familie Derksen, die aan het begin van de week mocht stilstaan bij hun 50-jarig huwelijksjubileum, als ook de familie van Hout, die gisteren mocht stilstaan bij het feit dat ze 35 jaar elkaar trouw waren. Geef, Heere God, in deze ook te merken dat u een God bent die ook leidt, die erbij is en die voorop gaat. Ook als het gaat om liefhebben en trouw zijn. Laat hen hun weg mogen vervolgen, te midden van hun kinderen en kleinkinderen, onder de koepel van uw trouw en uw liefde. Ook daar waar verdriet is, bidden we u om uw troostende nabijheid. Gedenk de familie de Rooij, die in de afgelopen week rondom het graf stond om een man, een vader en opa ten grave te dragen. Maar wil ook in de komende week de familie van Inge ondersteunen en sterken. En laat ook daar uw woord maar aan het woord komen. Als een hoogbejaarde vader en opa wordt begraven. Wil troosten, Heere God. U bent het die niet alleen alle tranen van de ogen droogt in de verre toekomst. En vreugdeolie geeft in plaats van treurigheid. Maar u wilt het ook nu al doen. Wees zo een God van nabij. Voor een ieder die ook weet heeft van leed, gemis, verdriet of rouw. We bidden u ook voor degenen die zorgen kennen omtrent de gezondheid. We bidden u voor mevrouw Vermeer, die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis in Tiel, als ook voor mevrouw Van Brenk, die naar Walstede is gegaan om verder te revalideren. Gedenk Dirk van Inge in Wolfheze. We danken u dat mevrouw Jansen van Tuil weer thuis mocht komen uit het Tollekamp om haar intrek te nemen in Elim. Geef ook haar in de avond van het leven te merken dat u die God bent, op wie ze mag bouwen en vertrouwen en die niet loslaat wat u belooft. Gedenk mevrouw Van Ravenstein in Vrijthof als ze daar revalideert. En we bidden u voor mevrouw Van den Berg in Siependaal in Tiel. Geef ook haar de rust en geef dat de middelen en de medicijnen ook hun werk mogen doen. Maar bovenal ook dat het oog geslagen is op u. Gedenk ook allen die om onze zieken heen staan en om hen heen die zorgen kennen. De vele helpende handen wil ze zegenen, o God. En geef dat we in deze ook maar veel en vaak elkaar naar de welstand mogen vragen, naar de shalom. Niet alleen om zelf weer op de hoogte te zijn van die ander, maar ook om die ander op de hoogte te brengen van u. En te laten merken dat u niet ver weg bent, maar een God van nabij. Juist ook in onze vragen, in onze vreugde en ook in ons verdriet en bij onze onzekerheden. Heere God, we bidden u voor het werk van woord en daad. We mogen straks onze gaven daarvoor geven, als ook voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. Geef dat onze gaven zo besteed mogen worden dat ze uiteindelijk zijn tot eer van u en tot uitbreiding van uw koninkrijk. U bent het waard. Heere God wil zo in alles een God zijn die trouw houdt en trouw blijft en wil ons in alles hervormen naar uw woord dat ons in vrijheid geschonken en gelaten is en dat we daarop bouwen. Om Jezus wil het vlees geworden woord uit genade. Amen. Onze liefdegaven gaan we nu geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven daarbij. Daarna zingen wij het Lutherlied, het eerste en het tweede vers. U heeft een briefje ontvangen waar de beide versen op staan. Als ook als u beschikt over een uitgave van de herziene Statenvertaling met psalmen, dan is hij als laatste toegevoegd aan de enige gezangen en vindt u hem daarin terug. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne, en geen aardse macht begeren wij. Die gaat wel ras verloren. 1 en 2 van een vaste burcht. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.